onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu, of beter kan ik zeggen, zeggen wij mee of neurien wij mee, Psalm 3, het tweede vers: maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, het tweede vers. De kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 8, vers 1: Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen. Psalm 8, vers 1. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openen wij vanavond de schriften in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, en lezen wij met elkaar Genesis 4 vanaf het 13e vers. Genesis 4 vanaf vers 13. En Kaïn zei tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zei tot hem: daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hij hem niet versloeg, al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heere, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hirad geboren. En Hirad gewoon Meguiael. En Meguiael gewoon Methusael. En Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader van degene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal. Deze was de vader van alle die harpen en orgels handelden. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werkers in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zei tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Laten wij nu samen bidden. Groot en heerlijke God, u hebt de eeuwen door, niet alleen in de hemel in uw heerlijkheid, uw kerk, maar ook hier op de aarde. Want van geslacht tot geslacht, al de eeuwen door wil de Heilige Geest werken in het hart van ouderen en van jongeren. Mensen roepen door de kracht van het woord en brengen op de weg van het eeuwige leven. En we weten vanuit de schriften, vanuit uw woord, dat het instrument bij uitstek in de handen van de Heilige Geest bij dat machtige werk uw woord is. Want dat is immers het zwaard van de geest dat gebruikt wordt om mensen toe te brengen tot u, de drie enige God. Mensen die net als alle anderen u de rug hadden toegekeerd en op eigen wegen waren gegaan. En Heer, het is het wonder van uw genade dat u uitgaat in de kracht van uw woord en geest om mensen te brengen tot uzelf, te doen stilstaan op een weg van de dood en te brengen op de weg van het eeuwige leven. U roept in de kracht van uw woord en geest. En wat is dan de verkondiging van het hoogheilig evangelie een machtig rijke gave uit uw hand? Dat wordt van zondag tot zondag duidelijk. Ook in een tijd waarin er allerlei beperkingen zijn en de omstandigheden ook van deze avond zijn bij u bekend. En nochtans, Heere, wilt u ook nu uw woord gebruiken in deze bijzondere omstandigheden om mensen te leiden op de weg der zaligheid. Eraan te ontdekken dat in de wereld en in onszelf het leven niet is. Maar ook te doen zien dat het eeuwige leven is in Christus uw Zoon. En Heere, niet alleen van zondag tot zondag mogen wij bijeenkomen rondom uw geopende woord. Het is ook vanavond, zo tussen twee zondagen, een duidelijk bewijs van uw goedheid dat u ons hier bijeenbrengt, of dat u ons thuis de gelegenheid geeft, of waar dan ook, om mee te luisteren. Wij zeggen uw naam daarvoor ontmoedig dank, voor deze rijke gave van uw woord, het woord dat bedient en dat verkondigd wordt, geopend. En Heere, wij bidden van u, laat uw Heilige Geest ook vanavond onder ons heerschappij voeren, dat wij een gezegende dienst van uw woord uit uw hand ontvangen. En dat, Heere, door ouderen en door jongeren gesmaakt wordt en ervaren wordt dat uw woord meer is dan goud en zilver. We lezen dat, we horen het vanuit de mond van psalmdichters, dat uw woord meer is dan al de schatten van deze wereld. Geef, Heere, dat wij het ook persoonlijk ondervinden en dat we zo meteen aan het einde van deze dienst mogen zeggen, Heer, het is waar wat die psalmdichters zingen over de waarde van de schrift, van uw woord, dat bestaat tot in eeuwigheid. Heere, daarbij zijn we geheel en al afhankelijk van de hulp en leiding van de Heilige Geest, op en onder de kansel, waar we ons ook bevinden. En daarom smeken wij u te meer, Heere, om die onuitsprekelijk heerlijke gave van uw geest, die het naar uw eigen belofte, o Heere Jezus Christus, uit uw volheid zal nemen en het zal uitdelen, thuisbrengen in het leven van zondaren. O God, wij bidden van u, open dan uw zegenende hand over ons. En wij weten vanuit uw woord, en geef dat wij het ook persoonlijk ervaren, dat wij daartoe geen recht in onszelf hebben. En dat wij, Heere, op geen enkele wijze kunnen zeggen tegen u dat wij het wel verwachten dat u ons de Heilige Geest geeft, want dat we er eigenlijk wel recht op hebben. Wilt u die gedachte bij de wortel afsnijden? En wilt u ons, o God van alle barmhartigheid, ook vanavond doen ervaren dat alle goede gaven uit uw hand niet gegeven wordt omdat u daartoe verplicht bent, omdat wij daarop recht hebben, maar dat alle goede gaven uit uw hand mensen toekomt en gegeven wordt om Christus wil, om de verdiensten van hem, die in volkomen gehoorzaamheid aan u zijn weg ging tot in de diepte van de dood en de Godverlatenheid. En die geroepen heeft aan het kruis, mijn God, waarom verlaat gij mij? Heere, wilt u dan om zijnentwil ook ons vanavond gedenken en in uw barmhartigheid aanzien? En geef dat wij een gezegende dienst uit uw hand ontvangen tot lof van uw grote naam. Dan bidden wij u ook vanavond, Heere, voor uw kerk overal in deze wereld. En we denken vooral ook aan de plaatsen waar uw gemeente vervolgd en verdrukt wordt, waar het bloed van martelaars vloeit. Wilt u, o God van alle barmhartigheid, opstaan en wilt u uw machtige hand over heel uw kerk uitstrekken en de zegeningen van uw genade uitdelen, opdat uw gemeente bewaard wordt bij de schriften, bij uw woord, wat ook de omstandigheden zijn in het wereldgebeuren en in het kerkelijk leven. O God van alle genade, bewaar en vermeerder uw kerk tot aan de einde van de aarde toe en geef dat uw woord gezegend wordt in zijn loop onder de volkeren en uw gemeente gebouwd wordt uit Joden en heidenen, uit de kinderen van Abraham en uit alle volkeren van deze wereld. Wij werpen onze gebeden voor u neer, Heer, en pleiten daarbij op uw barmhartigheid. Gedenk ook de zieken, de ernstige zieken. Wees u met alle eenzamen, alle die zware verliezen hebben geleden, alle die ervan weten om een geliefde te verliezen, misschien wel een kind te verliezen door de dood. Heere, zend ons de troost van uw woord en van uw Heilige Geest. Ontferm u over onze overheid, juist ook in deze dagen waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Wilt u, o God van alle genade, alle die over de volkeren der aarde zijn gesteld, wijsheid geven door uw woord en door de kracht van de Heilige Geest. Heere, wij leggen onze gebeden voor u neer. Hoor ons om Christus wil, tot lof van uw grote naam. Amen. Gemeente, wat de collecten betreft, die zijn bestemd vanavond voor Hulp Oost-Europa en de tweede en derde collecte voor de kerk, hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. Verder wordt u verzocht om aan het einde van de week de website van de gemeente te bekijken voor wat betreft de diensten van aanstaande zondag en ook voor het verdere club- en verenigingswerk van volgende week. Zingen wij met elkaar Psalm 17, het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En ook het vierde vers maken we weldaan wonderbaar. Psalm 17, vers 3 en 4. gemeente, de tekst voor de preek is Genesis 4, het laatste vers, het tweede gedeelte, vers 26b uit het gedeelte dat we hebben gelezen. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Gemeente, misschien hebt u het ook wel eens, dat u bij het lezen van de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, de eerste gedeelte uit de Bijbel, de gedachte bij u voelt bovenkomen dat u wel eens veel meer zou willen weten van die oude wereld, de wereld van Noach en al die anderen die toen geleefd hebben voor de zondvloed. Als ik het zo even mag zeggen vanavond, misschien hebt u wel eens de gedachte voelen opkomen. Ik had bij wijze van spreken best daar een kijkje willen nemen in die oude wereld van voor de zondvloed. De wereld waarin Henoch wandelde met God. Noach zijn boodschap kreeg over de zondvloed die zou komen. En zoveel jaren gebouwd heeft aan de ark, zoals de Heere hem had opgedragen. Hoe was het allemaal in die oude wereld? Veel weten we niet van het reilen en zeilen van de toenmalige wereld. Van hoe het was met de dienst van de Heere onder de mensen. Hoewel onze tekst van vanavond zegt er wel het een en ander over. En ook al blijven er wanneer het gaat over het reilen en zeilen van die oude wereld voor ons een heleboel vragen openstaan. Bepaalde dingen zijn in ieder geval voor ons overduidelijk. Laat ik in ieder geval één ding noemen dat in ons hoofdstuk vanavond wel heel duidelijk aan de dag komt. En dat is het feit dat er twee soorten mensen waren in die oude wereld. Overduidelijk komt dat naar voren. Dat we in het nageslacht van Adam twee linies, twee geslachten tegenkomen. En dat er zo twee soorten mensen zijn. In de eerste plaats hebben we Kain. We kennen hem allemaal. En we weten wat er gebeurd is in de verhouding tot zijn broer Abel. Dat is de ene kant van de mensheid. En zij, Kain en de zijnen worden ons getekend hier in de Bijbel in dit gedeelte in al hun kennen en kunnen. En dat is niet gering, bepaald niet. Daartegenover zien we een andere linie uit het geslacht van Adam. En dat is de lijn van Abel aanvankelijk. Maar hij wordt gedood door zijn broer, dat weten we. En dan Seth, Enos, die hier in dit gedeelte ook genoemd wordt. Twee soorten van mensen. En toen begon men, zo wordt dan gezegd in onze tekst van vanavond, de naam des Heren aan te roepen. Twee geslachten. Jawel, van huis uit waren Abel en Seth en Enos ook net als de andere mensen. Wij hebben daarin het kerkelijk leven een uitdrukking voor, en u zult hem vast vanaf deze kansel wel eens gehoord hebben, dat wij mensen allemaal van één lap gescheurd zijn. Nou, dat is waar. En dat gold ook de kinderen van Adam. Ze waren alle kinderen van Adam inderdaad. Maar waar de Heilige Geest werkt in zijn genadekracht, daar komt een scheiding tussen mensen aan de dag. U kunt in het Nieuwe Testament denken aan het Evangelie naar Johannes. Waar Jezus is, daar komt voortdurend een scheiding, een splitsing onder de mensheid aan de dag. En het klinkt hier in onze tekst van vanavond een beetje opmerkelijk, wanneer gezegd wordt, toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Dan is allereerst uitvoerig beschreven, of min of meer uitvoerig, hoe dat toeging onder de kinderen van Kain. Nogmaals, de naam van Kain is onlosmakelijk verbonden aan de moord op Abel, dat weten we. En de Heere stelt in plaats van Abel Seth. Dat beleidt Eva met verwondering en dankbaarheid tegenover de Heere. En Enos wordt geboren uit Zet, zo wordt dan verteld. En toen begon men met het aanroepen van de naam des Heren. Wat betekent dat? Dat men de naam van de Heren ging aanroepen, was dat tevoren dan niet gebeurd? Voordat Enos geboren werd? En wat bedoelt de schrijver van het boek Genesis, Mozes, dan met de woorden toen begon men? Waren er eerder geen bidders op de aarde? Werd God dan niet gediend en aangeroepen? Er is toch nooit een tijd geweest, zo zou vanavond iemand kunnen zeggen, er is toch nooit een tijd geweest dat God niet zijn kinderen hier op de aarde had. En dat er geen gelovigen waren. En dat er geen bidders onder de mensen gevonden werden. Dat is ook zo. God heeft altijd alle eeuwen door zijn kerk. En Christus heeft alle eeuwen, alle geslachten door zijn bruid. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op de aarde. Maar wat wil onze tekst van vanavond dan eigenlijk zeggen? Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen, toen. Wanneer was dat? En wat was er dan toen gaande, dat blijkbaar bepaalde mensen gedrongen werden om de naam van de Heere te gaan aanroepen? Wat is er dan gaande onder de mensen, als in de dagen van Enos? Enos en de zijne Gods naam gingen aanroepen. In het gebed, maar ook in de belijdenis van zijn naam. Met andere woorden, dat roepen tot God waar het in onze tekst van vanavond over gaat, dat had een achtergrond. Er waren bepaalde omstandigheden blijkbaar die mensen ertoe drongen en bewogen om de naam van de Heere te gaan aanroepen. En het aangezicht van God te zoeken in gebeden en in de belijdenis van zijn naam. Wat was er dan gaande? Nou gemeente, dan kunnen we denken aan wat er in het voorafgaande gezegd wordt over Kaïn. En wat er zoal gebeurde in de dagen van Kaïn, wat hij deed. Dat verbijsterende van de moord op Abel door zijn eigen broer nota bene, door Kaïn. Waarom slaat Kaïn Abel dood? Omdat God het offer van Abel aannam en het offer van Kaïn niet. Maar is dat dan voor Kaïn reden om zijn broer dood te slaan? Als dat zo is. Dat is eigenlijk al tekenend in onze tekst. Na de zondeval van Adam en Eva komen moord en doodslag de wereld in, soms om een kleinigheid. U leest hier, gemeente, even verder in het boek Genesis, dat de aarde in de dagen van Noach vervuld was met wrevel. Wat betekent dat woord wrevel nou? Nou, het betekent onder andere dit, dat de een de ander doodslaat om een kleinigheid. Ik kan het niet helpen, maar dan denk ik toch werkelijk aan de 21ste eeuw ook. Ook al is dat vandaag niet nieuw. Ik kan dat vanavond natuurlijk niet allemaal behandelen, dat hoeft ook niet. Maar kenmerkend is hier in dit gedeelte, vers 16. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere. En daar is eigenlijk alles uit het leven van Kaïn meegezegd. Die beweging in zijn leven, die richting die hij gaat, weg van het aangezicht van de Heere, zijn rug naar de Heere toegedraaid. Hij gaat op zijn eigen wegen, Kaïn. Als dat de levensrichting is van een mens, of van een familie, van een geslacht, dan blijft het daar niet bij. Want dat heeft allerlei gevolgen en dat werkt door in alle omstandigheden van het leven. Ja, het is waar, eerlijk is eerlijk. Er is in het geslacht van Kaïn in deze dagen een geweldige ontwikkeling. En de mensen waren bepaald niet dom. En ze bedachten veel vernuftige dingen. Allerlei bijbelwetenschappers weten ons duidelijk te maken dat er in die dagen van de oude wereld een geweldige ontwikkeling was in techniek en in wetenschap. Ik noem kort een paar dingen die kenmerkend zijn voor die dagen. Veelzeggend is wat we lezen over Lamech, een van de kinderen uit het nageslacht van Kain. Hij neemt twee vrouwen. En blijkbaar weet hij het beter dan de Heere het bedoelde bij de schepping van man en vrouw. Hij gaf aan Adam Eva en geen twee vrouwen. Lamech weet het beter. Wat zat daar nou achter dat hij dat deed? Nou, het geeft in ieder geval iets aan van een grenzeloze genotzucht. Mag ik het heel eenvoudig zeggen vanavond? Met twee vrouwen, zo heeft Lamech gedacht, is er voor mij meer te beleven dan met één vrouw. En Lamech voelt zich vrij om die weg te gaan. Wie houdt hem tegen als hij dat wil? Ook al kenmerkend natuurlijk. Wat denken jullie jongens? En misschien zijn er ook thuis wel die meeluisteren vanavond. Wat denken jullie van wat Lamech staat te schreeuwen en te brallen in de oren van zijn beide vrouwen Ada en Zilla? Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. De pocher. De snoever. Wat een trots. En wat een hoogmoed kenmerkend voor het leven van deze man. Eigenlijk zegt hij, God heeft gezegd dat als iemand de hand slaat aan Kain, dat 7-voudig gebroken zal worden. Maar wie het waagt om een hand uit te steken naar Lamech, zal 70 maal 7 maal gebroken worden. Met andere woorden, Lamech wil daarmee zeggen, je kunt beter in de handen van God vallen dan in de handen van Lamech vallen. En zo stelt hij zich eigenlijk boven God. Welke dichter zei dat ook alweer, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Nou, dat komt hier bij Lamech overduidelijk naar voren. Ik weet niet of u er wel eens iets bij uzelf van ontdekt hebt. Hij meent macht te kunnen uitoefenen, deze Lamech, over alle mensen die hij tegenkomt. En die hem de voet dwars zetten. En we zien zomaar een paar trekken uit het leven van die oude wereld, uit dat ene geslacht van Adam. We zien hier in ieder geval wat kenmerkende dingen naar voren komen, genotzucht. En dan ook een geweldige nadruk op seksueel genot. Ongebreidelde, grenzeloze macht en zucht naar macht, trots, ik zal en wij zullen onszelf een naam maken, zucht naar macht en naar bezit en in alles vrijheid, want ik maak zelf uit wat goed en wat niet goed is. Weg met alle knellende banden van je mag dit niet en je mag dat niet. Gemeente, als u dat zo hoort vanavond, denkt u dan ook niet aan het aangrijpende woord uit de mond van de Heer Jezus, en het zal zijn in het laatste der dagen als in de dagen van Noach. En zien we niet overduidelijk vanavond allerlei overeenkomsten tussen toen die oude wereld en wat er gaande is vandaag in de wereld waarin wij staan, met onze kinderen wanneer we die ontvangen hebben. En in die omstandigheden zijn er mensen in die oude wereld die zich ertoe gedrongen weten en zich bewogen weten om de naam van de Heere aan te roepen. Die dus blijkbaar met dat alles wat ze om zich heen waarnemen, maar één weg zien. En dat is de weg naar de Heere. En vandaar dat aanroepen van de naam des Heren, zoals onze tekst het daarover heeft. Het wordt in de Bijbel nogal eens genoemd, de naam van de Heren, de naam van God aanroepen. En soms is dat dan in de noden van het hele volk, Israël, of soms ook in bepaalde gedeelten, in de noden van de hele wereld, van de hele volkerenwereld. En als ik dat vanavond zeg, dan denken we natuurlijk allemaal aan wat er gaande is vandaag aan de dag en wat ons zozeer bezighoudt. We spreken toch niet zonder reden over een pandemie. Dat is wereldwijd over al de volkeren. Hebt u, gemeente, de indruk dat er veel de afgelopen 7-8 maanden tot God geroepen wordt? In de wereld? In de kerk? Door u en door mij? Persoonlijk? Aan discussies geen gebrek. Eindeloos. Hierover, daarover. En over 1001 dingen discussiëren we. Maar hoe is het met het aanroepen van de naam? Die vraag moeten we in ieder geval vanavond meenemen. Dacht u niet? Maar, zegt iemand, hoe moet het dan met de wereld van Adam en zijn nageslacht? Ik zou me kunnen voorstellen, gemeente, het staat niet in de Bijbel. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat Adam wel eens een keer gezegd heeft tegen zijn vrouw Eva. Was Abel er nog maar? Want wat leefde onze jongen dicht bij de Heere? Wat had hij de Heere lief en wat had hij de naam van de Heere lief? Maar Abel is weg. Voorgoed. En er zullen ook in de gemeente van Waarden mensen zijn die weten wat het is om een kind te verliezen. Maar dan geeft de Heere een andere zoon. Seth. God heeft mij een ander nageslacht gegeven, zo zegt Eva dan. En ze beleidt dat in dankbaarheid tegenover de Heere. Ze ziet daar een wonder van Gods werk in. En het is alsof God in die oude wereld een nieuw begin gaat maken, nu Abel gestorven is. En kijk je naar Kain en zijn nageslacht en leg je je oor te luisteren bij dat geschreeuw en dat gebrul van Lamech, dan zou je denken dat het met het werk van God gedaan is in die wereld. Hoe staat het er ook alweer? Het gedichtsel van de gedachte van de mens is alleen maar boosheid, zo wordt er dan gezegd. Wat wordt er van de kerk? En wat wordt er van de wereld in deze dagen? Er blijft niets over wanneer je zo menselijk de dingen bekijkt. Maar dan de Heere, de God van Adam en Eva. Ook hier in de oude wereld is Hij weer de eerste. Gemeente, weet deze God niet altijd een nieuw begin te maken, waar alles van ons vastloopt en doodloopt? Is het u vanavond tot troost dat Hij zo werkt? En de Heere brengt een machtige wending in die oude wereld, in dat geslacht van Seth. Er gaat lichtdagen in de duisternis van die wereld. En Seth wordt na vele jaren ook vader. Hij krijgt een zoon. En in gedachten zie ik Seth vanavond staan bij, laat ik maar zeggen, de wieg van die jongen van hem, dat kleine ventje. En altijd weer in de Bijbel is dan belangrijk de naamgeving van zo'n kind. Want dat heeft, dat weet u, in de Bijbel vaak een heel grote betekenis. Hoe gaat dat ventje heten? Hou u vast. Enos. Enos. Ja, dat betekent de mens. Maar dan de mens in zijn zwakheid. In zijn vergankelijkheid. In een van de psalmen zingen we dan de broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde? Hier staat bij de wieg van dit kind geen vader te pochen op eigen kennen en kunnen. Geen vader die een lofzang aanheft op eigen mogelijkheden en eigen knapheid en noemt u maar op. Dat zou stellig gebeurd zijn in het geslacht van Lamech, zo hebben we inmiddels begrepen vanavond, de pocher. Maar hier is dat totaal anders blijkbaar. Niet een vader die hoog van de toren blaast. Zet, hoe heet die jongen van jou? Enos. Dat doet een beetje denken vanavond aan de oom van dat ventje. Abel. Weet u wat Abel betekent? Nietigheidje. Abel was blijkbaar bij zijn geboorte een klein ventje. Zwak, zo voor het oog. En Adam noemt hem Abel, nietigheidje. Nou, zegt iemand, het is ook nogal zuinig en karig. Uit de mond van een vader, nietigheidje. Enos, mens in zijn zwakheid. Enos, gemeente, dat is de mens zoals hij bezongen wordt in Psalm 103. De dagen van de mens zijn als het bloem van het veld, als de wind daarover gegaan is. Dan vind je haar plaats niet meer. Zet lijkt hier wel een beetje op de dichter van Psalm 89. O God, gedenk hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Maar Zet, daar komen we toch niet veel verder mee, met zulke zuinige praat uit je mond. Kom op, man. De naam Enos, gemeente, is één grote tegenstelling tot alles wat we hier in dit hoofdstuk lezen van Kain en Lamech en dat geslacht uit Adam. Eén grote tegenstelling met de geest en de sfeer in het geslacht van Kain en Lamech. Want daar wordt het lied van de mens in zijn grootheid bezongen. Lamech waant zich groter dan God. En daar zien we de ontwikkeling en de groei van de hoogmoed in het menselijk geslacht. Het zwelt zomaar aan en het wordt maar groter en groter, die trots en die zelfverheffing bij het geslacht van Kain. Hier bij Zet en bij Enos is het blijkbaar heel anders. En nu zien we vanavond hier duidelijk iets van het kardinale verschil tussen die twee soorten mensen. Dat grote verschil tussen Kain en Zet. Tussen Lamech en Enos. In het geslacht van Zet gaan ze de naam van de Heere aanroepen. Wat een nameloos verschil. Voelt u, gemeente, waar het heen gaat vanavond? In dat licht bezien staat nu onze tekst van vanavond. Toen begon men met het aanroepen van de naam des Heren. Er is sprake in de wereld, in die oude wereld, van een ontzaglijke nood. Ja, als ik de woorden uit Genesis en de woorden van de Heer Jezus uit het Evangelie goed begrijp, dan hebben veel mensen die nood niet gezien in de oude wereld en er geen pijn aan beleefd. Maar het was duidelijk te zien voor degene die het wel opmerkte, dat er een wereld was die voor een deel, misschien voor een flink deel, zich al meer losrukt van de levende God. En al meer gaat najagen eer en macht en genot. En de naam van de levende God wordt vergeten en gehoond. Dat is het eerste. En het tweede, er wordt dan een kind geboren uit het andere geslacht. En dat kind wordt aangeduid als Enos, de mens in zijn zwakheid. De mens die broos is, vergankelijk. En hoe komt dat? Vanwege de zonde. En het een bij het ander maakt dan dat Zet en Enos en ook anderen, zo mogen we aannemen, de naam van de Heere gingen aanroepen. Kunt u het volgen? Dat ze daartoe gedrongen werden en bewogen werden om de naam van de Heere aan te roepen. Hun hart schreeuwde blijkbaar tot de God van Adam en Eva. En blijkbaar zien ze het zo en gaan ze dat al meer ontdekken. Alleen in die naam van de Heere kan er heil en redding zijn voor ons en voor de wereld waarin we leven. Hoe is dat trouwens bij ons, gemeente? Als kerk in Nederland in 2020. Als het waar is wat de Heer Jezus zegt, en het zal zijn als in de dagen van Noach, dan is het de vraag of wij als kerk sterk de naam van de Heere aanroepen. Vurig, bewogen. Dat is altijd nodig en goed. En dat is ook in de tijd van de vacature nodig en goed. En laten we dan tegelijk ook nagaan of dat bij ons persoonlijk zo is. Heren, in u alleen is heil. In u, o grote Christus, is de zaligheid. En nergens buiten u. Gaat het hier over ons? Over jullie, jongens? Valt alles ons uit de handen wanneer wij staan voor het aangezicht van de levende God? En blijft dan die ene over, waar die naam van de Heere vol van is. Hij alleen, Christus, de Christus der Schriften. Wat houdt dat in? Dat ze de naam van de Heere aanroepen. Je zou het heel kort zo kunnen zeggen, dat bevat in de Bijbel vaak de hele dienst van God. Het betekent maar niet alleen, als ik de naam van de Heere ga aanroepen, het betekent maar niet alleen dat ik zo af en toe even mijn handen vouw en mijn ogen dicht doe, omdat mijn vader en moeder me dat zo nou eenmaal geleerd hebben en ik dat gewend ben van jongs af aan. En het betekent ook niet dat ik zo nu en dan de Heere aanroep, omdat het moeilijk wordt, omdat de omstandigheden moeilijk worden in mijn leven. En het roepen tot de Heere weer voorbij is, wanneer de lucht weer is opgeklaard. In onze tekst wordt er met het aanroepen van de naam van de Heere veel meer bedoeld dan dat. Ze dienen God met hart en ziel. Ze belijden zijn naam, ze roepen zijn naam aan. Men begon. En dat woord beginnen is in onze tekst van grote betekenis. Men begon, maar dat betekent ook dat het voortging, dat het een vervolg had. En dat het niet voorbij was met even bidden tot de Heere. Aan tafel zeggen we dan wel eens, we zullen nog even bidden. Nou, dit is meer, dat voelt u wel aan vanavond. Aangegrepen door de wereld waarin ze leven. En de leegheid van het leven van Kaïn en zijn nageslacht. Want daar kunnen ze blijkbaar niet in uithouden, in die leegheid. Begrijpt u het? Aangegrepen ook door de nood van hun broosheid. Dat ook. Ze zijn immers mensen die gevallen zijn, die de dood over zich ingeroepen hebben. En zo vragen ze met hart en ziel naar God. O God, wij roepen uw naam aan. Wees ons een redder. Wees ons heil. En ze gaan de weg terug naar God zoeken en vinden. In deze linie van het geslacht uit Adam. Ik vraag me vanavond af, gemeente, zou Enos, want toen hij geboren werd en opgroeide, toen leefde zijn opa Adam nog, zou Enos van zijn opa niet gehoord hebben van wat er gebeurd was in het paradijs, van het weglopen bij God vandaan? Maar ook iets anders. Zou Enos van opa Adam niet gehoord hebben dat er bij God genade is en dat de barmhartigheid bij hem gevonden wordt? Zal dat hem niet verteld zijn door Adam en Eva? Ja, maar zegt iemand, hoe ging dat dan allemaal bij Seth en bij Enos? Hoe ging dat in zijn werk dan? Wat gebeurde er? Nou, dat staat er allemaal niet uitvoerig. En toch kunnen we vanavond wel iets over zeggen. Valt het u niet op, gemeente, dat we in onze tekst van vanavond niet lezen, toen begon men de Heere aan te roepen, maar dat er staat, toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. De naam. Wat houdt dat in? God maakte zich bekend aan de mensen. Hij gaf zichzelf een naam, waarmee hij zich bekend maakte, en die aangeroepen wilde worden. Zijn naam. God maakte zich bekend aan Seth en Enos en aan anderen. Zoals hij na de zondeval ook gekomen was tot Adam. Adam, waar ben je? Toen Adam zich verborg in het struikgewas. En dat heeft zijn uitwerking. Want God roept zijn naam uit. En hij laat daarmee horen wie hij is en hoe hij is. En dat raakt mensen in hun hart, zodat ze die naam gaan aanroepen. Zo is dat hier in onze tekst. Gemeente jongens, het is toch niet niets dat de levende God ook vanaf deze kansel van zondag tot zondag zijn naam bekend wil maken in de gemeente. Dat is toch niet niets. Dat hij zo buigt over ons heen in de bediening der verzoening, dat hij zijn naam wil uitroepen in ons midden. Wat is ons antwoord? Is dat het vurig roepen tot deze God? Het indringend roepen tot hem? U roep ik aan. Nog iets anders. In het Nieuwe Testament zien we dat God zijn naam vooral en meer dan ooit tevoren bekend maakt in die ene die door hem gezonden wordt. Jezus Christus. Want nooit maakte hij zijn naam bekend als toen in hem, in Christus. Ook in die oude wereld, gemeente, hebt u er erg in vanavond. Ook in die oude wereld was er vanuit de verte heel vaag iets te zien van de Christus die komen zal. En werd er bij de mensen die de Heere vreesden en zijn naam aanriepen, iets gevonden van het zich uitstrekken naar hem, naar Christus. Hoe weinig men ook nog maar wist van hem. De Heer had wel gesproken over vijandschap tussen de vrouw en de slang. Ook deze mensen konden immers alleen maar door Christus zalig worden. Hoe anders zou ook een ouder of een jongere in Waarde Driebrugge zalig kunnen worden dan alleen door hem, naar wie de naam van de Heere heen wijst. Er leeft iets in die dagen van Seth en Enos. Er is bij wijze van spreken geestelijke opwekking in de oude wereld. Te midden van alle rumoer en te midden van alle geschreeuw van die pochelamech zijn er mensen die het niet kunnen nalaten om de naam van de Heere aan te roepen. Enos. Ze beseffen hun eigen kleinheid. En ze roepen tot God. En ze bouwen al hun hoop op de eeuwige God. Die zijn naam ten volle zal bekendmaken in Christus. De God van hun opa en oma Adam en Eva. En men wendt zich met hart en ziel tot hem. En roept hem aan om zijn genade. Dat aanroepen, ik noemde het net al even, dat betekent ook dat ze zijn naam belijden. Dat ze getuigen van die naam in een wereld die daar eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. En die daar helemaal niet om verlegen was eigenlijk. Maar daar belijden ze de naam van deze God. En dan kom ik nog even terug op die vraag uit het begin van de preek. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Was dat er tevoren dan niet? Zo zal die vraag kunnen rijzen bij ons. Ja, er waren wel mensen die God kenden. En die daarom ook een biddend leven hadden. Maar nu, met dat aanroepen van de naam des Heren, zien we ook iets van het feit dat men gezamenlijk, gemeenschappelijk die naam van de Heren ging aanroepen. Een dominee zei een keer in een preek over deze tekst: hier hebben we de eerste kerkdienst die gehouden werd in de wereld. Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. En dat is natuurlijk voor ons vandaag een heel actueel punt. Met alle discussies over de kerkgangers, over het opschalen en afschalen van kerkgangers. We kunnen er maar druk mee zijn. Een kerkraad buigt zich eroverheen over al die moeilijke vragen. Gemeente, ik kan vanavond niet in een paar woorden aangeven hoeveel mensen er precies in de kerk van Waarden moeten toegelaten worden. Dat is mijn taak ook niet. Alleen dit. De naam van de Heere wil ook door mensen gezamenlijk worden beleden en worden aangeroepen. En op zijn minst zullen de beperkingen van vandaag ons, als het goed is, pijn moeten geven. En vooral tot gebed moeten brengen. Het lijkt natuurlijk niet zo indrukwekkend met dat kereltje dat de naam Enos krijgt. Als je dat nou eens even vergelijkt met wat er allemaal gaande is in het geslacht van Kain, met al die indrukwekkende dingen die daar waren, en met die geweldige ontwikkeling van techniek en wetenschap, als je nagaat wat er allemaal gepresteerd werd in het geslacht van Kain, welke machtige dingen ze tot stand brachten, ze bouwden een stad en noem maar op. En daartegenover dan zo'n ventje dat de naam Enos krijgt. Dan betekent dat toch eigenlijk niets, menselijk bekeken. Mag ik de lijn even doortrekken? Wat is er al niet gaande in 2020 in de wereld van vandaag? Welke machten en krachten komen erop? Welke indrukwekkende prestaties worden door ons mensen geleverd? En als je daar nou, mag ik daar nou één ding tegenover zetten vanavond? Als nou een moeder in alle rust en stilte haar kinderen voorleeft wat de vreze des Heren is, dan stelt dat toch werelds gezien niks voor. En toch, wat stelt Enos eigenlijk voor met de zijnen? Jawel, maar ze klemmen zich biddend vast aan een machtige naam. En dat is alles, of niet? Intussen kennen wij verder de afloop van de geschiedenis. Hoe het verder gegaan is met die twee geslachten, dat wordt ons in de Bijbel duidelijk gemaakt. Die twee soorten mensen waar het op uitloopt. Het geslacht van Kain wordt afgesneden door de zondvloed. Hoe indrukwekkend en hoe geweldig het ook allemaal leek, het had geen toekomst wat ze deden. Want gemeente, wat we ook presteren zonder God en zonder Christus, dat heeft geen uitzicht. Ook in 2020 niet. Dat is te meer aangrijpend vanavond, omdat we tegen elkaar moeten zeggen, wat we ook vroom en godsdienstig presteren buiten Christus om, dat heeft geen toekomst. Zien we het? Jongens? Want ook in het geloofsleven, laten we eerlijk zijn, kunnen we onszelf een grote naam maken, kunnen we zo sterk lijken, zo machtig, alles behalve bedelaar. Aangrijpend, omdat de grens tussen die twee soorten mensen niet bij de kerkmuur loopt, maar door de kerk heen loopt. Dat weet u. De mens in die oude wereld, ook Kain, was geen atheïst. Ontkende met zijn mond niet dat er een God was. Want hij sprak over God. Dat is duidelijk. En die andere lijn dan, de lijn van Seth en van Enos. We zagen net al even in die lijn, in dat aanroepen van God, zit iets van het uitzien naar hem die komen zal. Het krachteloos steunen op hem en op zijn genade. Anders gezegd, die naam aanroepen, daar zit iets in onze tekst van hem die komt. En dan denk ik, gemeente, dan maken we even de stap van het begin van het Oude Testament naar het begin van het Nieuwe Testament. En aan het begin van het Nieuwe Testament leest u van een jonge moeder, ze zal moeder worden, die een lied gaat zingen. Machtigen heeft hij van de tronen getrokken en nederigen worden verhoogd. Maria, we kennen ze allemaal. Dus dat zien we aan het begin van het Oude Testament en dat zien we aan het begin van het Nieuwe Testament. En dat zullen we zien wat Maria zingt wanneer de Heer Jezus wederkomt en u en jou en mijn oog hem zal zien. Want die naam uit onze tekst wijst heen naar die ene die in Bethlehem in ons midden kwam. In al zijn armoede. En die op Golgotha aan een kruis hing, uitgerekt en nameloos arm. En die aangeroepen werd en die aangeroepen wordt, ook vandaag, door alle die hulpeloos zijn en die zichzelf niet redden en zich met hart en ziel tot hem wenden, om bij hem heil te vinden. Zoon van David, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Gemeente, ziet u vanavond het verschil tussen die twee soorten mensen, die tegenstelling? Ik zou ook kunnen zeggen, als ik een beetje naar het verband van onze tekst kijk vanavond, we bouwen onszelf een stad, of we zoeken de stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Nou, zegt een van de jongeren, nou begrijp ik het niet. Mochten ze dan geen stad bouwen? Dat mocht toch? En mochten ze dan geen orgels bouwen? Ook geen kwaad woord erover op zich. Maar het gaat erom dat ze dat doen met diep in hun harde gedachte. Wij zullen onszelf een naam maken, een stad bouwen. En al dat andere wat we doen. En vader Seth noemt zijn zoon Enos. Gedenk, o God, hoe zwak ik ben. Als we de lijn doortrekken vanavond, gemeente, dan komen we bij Paulus, die zegt dat het kruis van Christus de Jood en de Griek een ergernis of een dwaasheid is. Of dat we hulpeloos neerzinken aan de voet van het kruis, aan de voeten van de gekruisigde en hem aanroepen, die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Nee, die tegenstelling tussen Lamech en Enos, tussen hem die zichzelf kan redden en hem die krachteloos zijn armen uitstrekt naar hem die komen zal. De scheiding tussen de fariseeën en de tollenaars, de ene moordenaar en de andere moordenaar naast Jezus. Die scheiding, gemeente, en dat zeg ik ook tegen de jongeren, is geen uitvinding van harde, bekrompen en chagrijnige mensen. Maar dat is eenvoudig wat God ons zegt in zijn woord. Hij zegt ons dat. Het is de tegenstelling tussen eigen roem en Gods vertrouwen. Tussen rondlopen op eigen benen, in eigen kennen en kunnen. Of als zondaar neerzinken op Christus en zijn werk. Gemeente, dat noem ik nou een geweldig wonder. Een machtig iets aan het einde van de preek. Dat God zelf ons oproept in zijn woord. Om zijn naam aan te roepen. Of is er vanavond iemand thuis meeluisterend of hier in de kerk die kan zeggen. Tegen mij zegt hij dat niet. Roep mij aan. Zou u dat durven volhouden? Dat hij dat tegen u niet zegt, tegen jou niet? Roep mij aan. Wees voor mij een zondaar die zichzelf niet roept, red en roept mijn naam aan. Jongens, wat vinden jullie daarvan? Dat hij dat zegt. Als het waar is wat Jezus zegt. Het zal zijn als in de dagen van Noach, in het laatste der dagen. En dat is waar. Dat is veel meer waar dan wij elkaar hier vanavond zien in de kerk. En dat dan de Heere zegt, roep mij aan. En dat hij ook zegt, en het waar maakt. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Amen. De lofzang van Maria, het vijfde vers. Hoe heilig, vers 5, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. De lofzang van Maria, vers 5. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere, getrouwe God, u hebt ons ook vanavond op deze onstuimige avond uw goedheid getoond, dat wij in alle rust hier bijeen mochten zijn, thuis mochten meeluisteren, en wij zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Heere, wat een trouw bewijst u, dat u niet alleen op de zondag, maar ook in de week bij bepaalde gelegenheden in het midden van de gemeente een sprekend God wilt zijn. Dat u ons naloopt, jongeren naloopt, jongens en meisjes in hun jeugd. Heb dank voor uw goedheid die u ons bewijst. En heb dank dat we hier vanavond mochten horen naar uw woord. En wij bidden van u, Heere, geef dat wij door dit woord gedrongen worden uw naam aan te roepen. Dat wij in beweging gebracht worden naar hem die in het paradijs al beloofd werd. En op wie ook Seth en Enos en Adam en Abraham hun heil gezocht hebben. De Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden van u, Heer, ontferm u over heel de gemeente. Wil in uw barmhartigheid aan haar gedenken, ook in een tijd van vacature. En wij bidden van u, Heer, wilt u geven dat op uw tijd de man van uw raad hier door uw hand gebracht wordt. Een man die tot zegen mag werken in het woord. Wilt u uw goedheid doen blijken. Ook hier in het midden van deze gemeente, gedenk de broeders van de kerkenraad. Geef wijsheid te midden van alle vragen die beantwoord moeten worden. En wilt u het zo maken dat ouderen en jongeren, zieken en gezonden, zich mogen verwonderen over uw barmhartigheid en over de grootheid van uw naam. Om Christus wil. Amen. zingen wij, gemeente, ten slotte Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. Psalm 66, vers 8. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.